Goedemorgen iedereen. U moet van mij geen sketch verwachten, dat ga ik niet doen hoor, maar... Oh. Ja, ik denk niet dat het mijn talent is, dus ik zal maar... Ja, soms heb ik het wel gedaan, maar... Zending, Gods boodschap doorgeven. Het is, als je daarbij stilstaat, toch iets geweldigs. Wat is het niet? Het is niet een hobby van een paar fanatiekelingen of zo. Een paar enthousiaste mensen. Misschien zou je de indruk hebben dat hier in de gemeente... Ja, als je denkt, als je het woord zending uitspreekt, dan denk je aan... Michel. Huh? Ja. En aan Connie en... Valérie, hè, maar die is er niet vanmorgen. En het is natuurlijk goed om zo'n reactie te hebben. Maar ik wil vanmorgen vooral laten zien dat het daar niet bij kan blijven. Want we hebben allemaal te maken met zending. Het is heel eenvoudig zending dat Gods boodschap moet bekendgemaakt worden. En Gods liefde is zo ongelooflijk groot voor mensen. Als je ziet wat er in de wereld gebeurt en hoe wij als mensen, de mensheid, een puinhoop maakt van deze wereld. En het wordt alleen maar verergerd door wat nu weer in Parijs is gebeurd. En God heeft deze wereld lief. God heeft mensen lief en hij heeft vanaf het begin van de schepping, heeft God van alles gedaan om mensen zijn liefde te laten zien en bekend te maken. Als het in het begin van de mensheid misgaat, dan gaat hij via Noach opnieuw proberen. En opnieuw de mensheid een kans geven. En we weten dat er gebeurt. En dan later komt iets heel bijzonders, daar ga ik niet veel over zeggen, maar die beloften aan Abraham. Dat is indrukwekkend dat God naar één man toekomt, naar Abraham. En dat God hem zegt dat door hem zullen alle volken van de wereld gezegend worden en bereikt worden. Met uiteindelijk de liefde van God. God doet er alles aan om mensen te laten zien dat hij hen en ook ons lief heeft. En helaas, de mensen die maken er vaak een puinhoop van. Maar dat is misschien wel een bemoediging ook voor ons eigen leven. Want we maken ook soms een puinhoop van ons leven. En we doen dingen verkeerd. En dan is God zo getrouw en zo liefdevol. En die mag steeds weer opnieuw beginnen. God met zijn reddingsplan. Nou, heel bijzonder. Ik ga even laten zien hoe God werkt. God heeft heel duidelijk een plan. Hij werkt via het volkje wat hij heeft uitgekozen. Het volkje Israël. Wat nog steeds in het nieuws zal zijn. Hij heeft hen de woorden, zijn woorden, gegeven. Ik ga een tekst met u lezen. Even zien. Oh nee, ik ga eerst even laten zien. Even kijken hoe ver ben ik. Ja, het mag de volgende mag. Dat is een beetje lastig. Ik moet toch even leren omgaan met de techniek hier. Dus nu moet ik steeds kijken hoe ver we zijn. Maar de wereld is in een grote nood. En het is chaos, het is oorlog. Je hoort het nu deze dagen zeker door verschillende regeringsleiders zeggen. Europa is in oorlog met IS. En er zijn, als u dat weet, ongeveer 70 oorlogen bezig over de wereld. En op grote schaal oorlog, mensen worden vermoord en verdrukt. We hebben in de sketches iets gezien van iets wat we ons ook heel moeilijk kunnen indenken van wat er in Noord-Korea bijzonder gebeurt, dat christenen worden vervolgd, ook andere groepen worden vervolgd en dat er geen vrijheid is, geen ruimte is. En het is eigenlijk echt het werk van de Satan, van de boze, die de overheerser is van deze wereld. En dat staat heel duidelijk in Efeze 6. En deze boze die heeft zoveel macht en zijn macht die escaleert nu. Als je ziet wat er in de wereld gebeurt, het is aan de ene kant angstaanjagend, aan de andere kant heel boeiend. Je ziet hoe alles steeds meer op Israël terecht gaat komen, gericht gaat worden. Dat volkje van God. En het zal nog erger worden, maar dat komt steeds terug. En daarmee heeft God zijn plan. God heeft dat volkje uitgekozen om zijn boodschap bekend te maken. Even kijken hoe ver zijn we al. Oh ja, het mag nog even verder. Hè? God heeft dat volk gegeven en genomen, uitgekozen. En het is een heel, ambtant volk, eigenwijs en eigenzinnig, net zoals wij dus. En toch is God steeds weer doorgegaan met dat volk. En Gods bedoeling, Gods droom is, hè, we hebben vanmorgen al een paar liederen over bergen gezongen. Ik lees even de tekst in Jesaja 52. Die staat op de beamer ook nu. Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode die vrede verkondigt. De goede boodschap brengt, dat is dus het evangelie, die heil verkondigt. Dat is de droom van God. In heel de geschiedenis van de mens. En wij verdelen tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Dus je zou kunnen zeggen in het Oude Testament met het volk van God. Het volkje Israël. God heeft dat volk uitgekozen. Met de bedoeling dat door dat volk die boodschap van vrede en van verzoening en van heil verkondigd zou worden aan een wereld die in grote nood is. Ik weet dat in de geschiedenis, ook in de kerkgeschiedenis, dus de laatste 20 eeuwen, dat Israël helemaal aan de kant is gezet en verguisd is en vervolgd is. En de Satan heeft geprobeerd het volk uit te roeien. Het is het volk van God, maar God heeft zijn bedoeling daarmee. En helaas ook in de christelijke kerken is het bijna 20 eeuwen lang helemaal misgegaan. En heeft men geen zicht gehad op wat de Bijbel zegt over dat volk Israël. En heeft men gedacht, dat volk is weg, dat heeft de Messias vermoord. Dus het bestaat niet meer en nu is de gemeente of de kerk is daarvoor in de plaats gekomen. Dat is niet wat de Bijbel zegt, heel duidelijk niet. Even een paar teksten. Dus ik ga af en toe een paar teksten lezen. Psalm 147, vers 19 en 20. Oh, dat is dan de volgende dia. Psalm 147, u mag ook luisteren, gewoon, u hoeft niet alles op te zoeken, maar vers 19 en 20. Daar staat, God heeft Jacob, Israël, zijn woorden bekendgemaakt. Israël zijn inzettingen en zijn verordeningen. Aldus heeft hij aan geen enkel volk gedaan en zijn verordeningen kennen zij niet. Halleluja. Aan Jacob heeft God zijn woorden bekendgemaakt. Israël had, het volk van God had alle gelegenheid om, en ook de uitdaging om het woord van God, om de liefde van God, het heil duidelijk te maken aan de wereld. En er zijn ook gelukkig, ondanks de eigenzinnigheid van Israël, er zijn steeds mensen naar Israël toegekomen. Denk maar aan het verhaal van de kamerling die in Jeruzalem is geweest om God te aanbidden. En die dan uiteindelijk het evangelie uitgelegd krijgt en tot geloof komt. En zo zijn er vele mensen in de loop der eeuwen geweest naar Jeruzalem gegaan. Ze zijn aanbidders van God geworden. Hoewel het eigen volk niet besefte dat zij het heil moesten brengen juist aan alle volken. Jesaja 12. Nog even een tekst uit een van de profeten. Een heel boeiend, maar ook een heel moeilijk boek, hè, als je dat leest. Volgens degene die leidraad volgen de laatste tijd, Jesaja. Het is niet eenvoudig. Hè, of begrijpt, is er iemand die alles direct begrijpt van Jesaja? Dat is lastig. Hè? Maar Gods woorden zijn duidelijk. Jesaja 12, vers 4 tot 6, daar staat. Dat is de boodschap aan het volk van Israël. En gij zult te dien dagen zeggen, loof de Heere, roep zijn naam aan, maakt onder de volken zijn naam, daden bekend. Vermeld dat zijn naam verheven is. Psalm zingt de Heere, want hij heeft grootse dingen gedaan. Dit worden bekendgemaakt op de ganse aarde. Juicht en jubelt, inwoners van Sion, want groot in uw midden is de heilige Israëls. Dit is af en toe gebeurd, maar het zal nog gebeuren. Want het volk Israël, dat is nog steeds Gods volk en God heeft zijn plan, zijn bedoeling daarmee. Nu, God heeft aan dat volkje zijn woorden toevertrouwd. Wat een geweldige verantwoordelijkheid is dat om de woorden van God toevertrouwd te krijgen en daar iets mee te gaan doen. Ik lees even Romeinen 3 vers 2. Romeinen 3 vers 2. Ik moet even zoeken, want dit is mijn oude Bijbel en die valt een beetje uit elkaar, maar ik vind het toch nog. Romeinen 3 vers 2, daar staat in de eerste plaats dit, dat hun, Israël, de woorden Gods zijn toevertrouwd. Het gaat in deze Romeinenbrief over de heidenen die tot geloof zijn gekomen en ook de Israëlieten en hoe de verhoudingen zitten. En we weten dat in het jaar 70 is Jeruzalem verwoest en Israël is opnieuw in ballingschap gegaan en verspreid onder alle volken en dat leek helemaal gedaan met het volk Israël. Maar dan is de gemeente gekomen, maar Israël komt terug. Als je dat ook in de gaten houdt, dan dat maakt de tijd waarin we leven nog steeds en nog meer interessant. Het volk Israël staat, dat kunt u lezen in de Romeinenbrief, Romeinen 9, 10 en 11. Dat is heel, heel mooi wat daar staat, dat God heeft Israël uiteindelijk de ogen gesloten. Ze kunnen niet zien wat er gebeurt, eeuwenlang. Ze begrijpen het niet, maar ze komen terug, hun ogen zullen opnieuw opengaan. En uiteindelijk God zal dat volk uitredding bieden. Als je alles leest, ik kan er niet te veel over zeggen, maar uiteindelijk, en dat zie je in de wereld gebeuren, dat alle grote mogendheden zullen langzamerhand, en het gebeurt steeds meer, op Israël toegaan en Israël aan de kant zetten. Israël van de kaart willen vegen, Iran, hè, nog steeds, die zeggen dat ook luid in de Verenigde Naties en niemand die reageert. Dat zegt de Bijbel. Alle volken zullen uiteindelijk op Jeruzalem toestromen en ze zullen, wat gaat er gebeuren? Ze zullen zich te pletter lopen. Ja, hoe dat moet, ik weet het niet. Maar het staat in de Bijbel, heel duidelijk. En dat zal gebeuren. En je hoort, als je goed luistert naar het nieuws, dan hoor je steeds meer. Er is wel een boycott op Israël-producten. Ik denk dat je geen Jaffa-sinaasappelen meer kan vinden in de winkels. Hè? Of, allemaal boycott tegen Israël-producten. Nu, deze week was er nog een beetje... is er nog een beetje verder gegaan dat op producten die toch uit Israël komen moeten staan, of ze soms uit de bezette gebieden komen. En dan mag je het ook niet kopen. Dat zegt Europa, daar houdt men zich in Europa mee bezig. Als je de Bijbel leest en hoort wat er gebeurt in de wereld, dan zie je het verband tussen wat er gebeurt, de actualiteit en de Bijbel. En nogmaals, het is soms een beetje beangstigend, want ja, wat gaat er allemaal nog gebeuren? Maar ook zo bemoedigend, dat God heeft toch de regie in zijn handen. En dan hoor je af en toe reacties van Israël. Ook premier Netanyahu die heeft erop gereageerd deze week. En die heeft het Westen aangesproken. Waar zijn jullie mee bezig? Is de Holocaust door jullie ook vergeten? Nou, West-Europa is heel snel in het vergeten geweest. Het is direct na de oorlog. Ja, het is onbegrijpelijk. Is er een tegenwerking geweest tegen de Israëlieten die terug wilden naar Israël? Of voor het eerst naartoe wilden gaan? En de geschiedenis is vol van de volken die aanvallen richten op Israël. Maar uiteindelijk, het gaat niet alleen maar om Israël. Het gaat om God en om Gods boodschap van liefde. De boze wil plannen van God verijdelen. En dat zien we ook uiteindelijk gewoon in ons eigen leven dat het gebeurt. Maar er is toch hoop voor Israël. Dan gaan we nog een tekst lezen in Zacharia 8 vers 23. Ja, die moet ik even lezen. Zacharia 8 vers 23. Want de rol van Israël is natuurlijk helemaal niet uitgespeeld. Al denken de grote mogendheden of de grote wereldleiders dat misschien wel. Obama die is tegen en Poetin ja, die is al lang tegen. En China, ja. Zacharia 8 vers 23. Er staat, zo zegt de Heere der Heerscharen. In die dagen, dat zijn de dagen die nog gaan komen. Dat is als de Heer Jezus terug is gekomen, hij komt weer, te dien dagen, zullen 10 mannen uit volken van allerlei taal, vastgrijpen de slip van een Judese man en zeggen, wij willen met u gaan, want we hebben gehoord dat God met u is. Kan je het voorstellen dat het eenmaal zal gebeuren? Dat komt nog. Dat volken zullen op zoek gaan naar een Jood, niet om hem te vervolgen, maar om te horen van, ja, God is toch met jullie. Wij willen meer weten van God. Dat zal gebeuren in het vrederijk. Als de Heer Jezus vanuit Jeruzalem vrede zal brengen. Een tijd lang. Dit is toch geweldig, hè? Dit is wat God zegt. Hoe dat allemaal moet, hè? Nu is al bijna van de kaart geveegd. En dit zal gebeuren. Dat zij de evangelisten zullen zijn. Wat God ooit bedoeld had. Aan het begin van het volk. Dat zal gebeuren. Dat mensen naar een Jood toe zullen rennen, dat staat hier eigenlijk, en dan vasthouden, zeggen, vertel mij meer van God. Wat een bijzondere tijd zal dat zijn. Dat komt. Maar ondertussen, we gaan naar de volgende dia. Israël heeft zijn taak niet gedaan. En Israël is dan aan de kant gezet voor een periode en de kerk of de gemeente is gekomen. Nog steeds dezelfde situatie. De wereld is in grote nood. En nu is het de gemeente van Jezus Christus, die is verantwoordelijk. En God wil door die gemeente van Jezus Christus, het evangelie brengen, heil brengen. Wat een uitdaging! Zending, Michel, Connie, Valerie, of is het meer? Zending, evangelisatie, het is natuurlijk veel meer. De gemeente is het instrument van God, wat een uitdaging voor ons. Ik denk dat het probleem is, of een van de problemen is, dat wij in onze westerse maatschappij ook steeds meer, dat zie je niet altijd, maar toch een sociaal geaccepteerd zijn. En het is wel iets moois in. Er zijn tijden geweest, decennia terug, dat als je zei, ik ben evangelisch christen, dan kon je baan verliezen. Dan werden contacten verbroken. Men wilde niks meer van je hebben. Nu is het veranderd. Nu is het sociaal wel geaccepteerd. Is dat niet mooi? Ik kan tegen mijn buren zeggen, ja, wij zijn christen. En we zijn hele goede vrienden, we hebben hele goede vriendschap met de buren die het evangelie niet willen accepteren. Maar wij zijn wel geaccepteerd. Dat gebeurt op je werk, dat gebeurt in je familie. Je wordt dan wel geaccepteerd als christen. Ja, misschien word je soms een beetje als eigenaardig gezien. Oh ja, ja. Maar goed, je wordt geaccepteerd. Is dat positief of is dat negatief? Wat? Positief of negatief? Michel, laat u nadenken. Ik laat u ook nadenken. Je weet het niet, hè? Positief, ja. Er is iets positiefs in, inderdaad. Hè? Dat betekent, wij kunnen spreken met mensen. We kunnen zeggen wie we zijn. We kunnen vertellen over het evangelie. En mensen zeggen, fijn dat jij dit hebt. Oké, dan is het gedaan, hè? Als Jezus spreekt over zijn volgelingen, dan zegt hij, jullie zullen om mijn naam vervolgd worden. Je wordt niet geaccepteerd. Jezus zegt, je moet niet denken dat als je over mij spreekt, dat het dan allemaal vrede wordt. Want er zal splitsing zijn in gezinnen, in families. En relaties zullen verbroken worden. Zie je de valkuil? Wij zijn ook als evangelische christenen, wij zijn ook heel lief geworden. Lief geworden voor onze buren. En we zijn blij dat ze ons accepteren. En dat we de sleutel van het huis krijgen, dat ze ons vertrouwen, enzovoort. Maar dat is de ene kant van de medaille. Aan de andere kant is er een valkuil van, ja, spreken we wel goed en genoeg over Jezus. En beseffen wij ook wel, en dat is misschien De grootste valkuil voor ons vandaag, beseffen wij wel dat al die lieve, vriendelijke mensen rondom ons, die ons niet meer verwerpen, die ons niet meer veroordelen, dat zij zonder Jezus verloren zijn en verloren gaan voor eeuwig. Beseffen we dat wel? Ik sprak met Michel over deze dienst en de zending. En er is een vraagstuk. Dat is gebeurd in veel gemeentes. De interesse voor de zending is eigenlijk vaak heel laag. Heel weinig. Maar dat geldt ook voor evangelisatie. Evangelisatie, net zoiets dus geks als zending. Dat is voor een paar fanatiekelingen toch? Die heel graag evangeliseren willen. Kiara zeker, ben je ook een beetje zo'n fanatiekeling? Maar dat is voor ons allemaal. En je gaat pas gemotiveerd zijn voor zending of voor evangelisatie als je begrijpt en beseft dat de mensen rondom je, dat die verloren zijn. Denk je wel eens over, ja, mensen rondom je, en je hebt ze eigenlijk nooit verteld over Jezus. En later, ik weet helemaal niet hoe dat gaat hoor, maar dat stel ik me zo voor, uit die gelijkenis van de rijke Lazarus. Dan denk ik, ja, later als deze mensen die zo vriendelijk waren en waar ik zo vriendelijk voor ben, later als zij in de eeuwigheid zijn, en dan zien ze dat ze aan de verkeerde kant staan. En dan zien ze mij, aan de goede kant. En dan zeggen ze misschien, waarom heb je het nooit verteld? Dus wij leven in een maatschappij, in een tijd dat er aan de ene kant veel getolereerd wordt en veel acceptatie is, ook sociale acceptatie, ook wij worden geaccepteerd en gerespecteerd. Maar de valkuil, zijn we nog gemotiveerd om in mensen, al die vriendelijke mensen rondom ons, te zien dat zij verloren zijn zonder Jezus. Als ik dat ga zien, dan word ik gemotiveerd. En dan begrijp ik, ga even naar de tekst van die ons laat zien wat onze positie is in de gemeente. Handelingen 1 vers 8. Dat zijn indrukwekkende woorden van Jezus. Een bijzonder indrukwekkend gesprek dat Jezus heeft met zijn leerlingen, met zijn discipelen. Vlak voordat hij op weg gaat naar de hemel, voordat hij vertrekt. En dan hebben zij nog allerlei vragen, vooral over het koninkrijk. Ze willen vooral weten hoe het allemaal zal zijn later. Dat hebben wij ook soms. Maar dan zegt hij in vers 7 en 8. Het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten waarover de Vader de beschikking heeft, aan zich gehouden heeft. Maar gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En gij zult mijn getuige zijn. Gij zult mijn getuige zijn. De Heer Jezus vraagt niet of ze interesse hebben om eventueel getuige te zijn later, als hij het niet meer is. Hij zegt, gij zult mijn getuige zijn. In Jeruzalem, in je buurt. In geheel Judea, dat is een beetje verder. In Samaria, daar gingen de Joden liever niet heen, maar ook daar. Tot het uiterste der aarde. En Jezus zegt, jullie zullen mijn getuigen zijn. Als ik nu denk aan zending en evangelisatie, dat is in zekere zin hetzelfde. Zending, dan denken we natuurlijk aan iets wat ver weg is. Dan denken we aan Noord-Korea of we horen van Oost-Europese landen. En ook van Brakel, dat is allemaal ver weg. En dan denken we zending. En evangelisatie, dat is dichtbij, maar het is in wezen hetzelfde. Het gaat om het verspreiden, het verkondigen van Gods blijde boodschap. Dat is zending. Ik wil andere mensen vertellen hoe lief God hen heeft. En dat Jezus is gekomen, Gods grote geschenk aan deze wereld, dat is Jezus Christus. En hij is gekomen om om in onze plaats te sterven, om voor onze straf te dragen, om ons te verzoenen met God. Dat is een geweldige boodschap. Nu Jezus, die zond zijn leerlingen ook uit. Als je de evangelie leest, soms dan denk je misschien als je dat leest, jongen, wat een geweldige tijd moet dat geweest zijn voor die leerlingen van Jezus. Die waren met Jezus en ze konden hem horen, ze konden hem aanraken, ze trokken met hem op. 3 jaar lang, geweldig toch, hè? Maar er zijn momenten die zijn minder leuk. Als die zegt, nou, jullie gaan er maar op uit, 2 on 2. En jullie gaan het evangelie maar verkondigen. Je gaat mensen genezen. Je gaat er maar op uit. Dan zijn ze misschien toch niet zo erg enthousiast. Hè? Daar hebben ze misschien tegenop gezien. Ja, dat denk ik, ja. Als wij over evangelisatie of zending spreken, ja, het moet een beetje ver weg blijven. Stel dat een zendingsdienst van vandaag, dat we straks zeggen, nou, God zendt ons uit. God zendt ons uit naar het centrum van Lokeren. En we gaan naar Lokeren, hè. Is dat iets, Michel? We hebben een foldertje mee en we gaan mensen aanspreken over Jezus. Dan zeggen we, ja, nee, ik moet om 12 uur eten. En ik krijg familie en we gaan liever koffie drinken. En misschien zijn er toch een paar die gaan. Nou ja, het is misschien een goede vergelijking. Maar zijn wij gemotiveerd door dit feit dat Jezus zegt, gij zult mijn getuige zijn. We zijn het gewoon. Nu, getuigen zijn, wat is dat? Is dat evangelisatieactie ondernemen? Is dat allerlei plannen maken? Oh, dat kan ook wel eens. Maar getuigen zijn is gewoon dat je het bent. En dat je, waar de mogelijkheid is, spreekt over Jezus. We zijn de laatste week met nog een paar mensen uit de buurt in gesprek gekomen. Al een keer een paar gesprekjes gehad, maar nu vanwege ziekte nog meer. En ik ben de man gaan bezoeken deze week. Hij moet herstellen. Hij zit in een verzorgingstehuis. Hij is een oudere man. En zij hebben ons al heel duidelijk gezegd van, nee, dat is niet voor ons. De evangelie is niet voor ons. Okay. Maar we betonen liefde. En ik ben bij hem geweest. En dan komt hij plotseling. Ik spreek helemaal niet over God. Ik kijk alleen maar hoe het gaat. En dan begint hij te praten. Ja, ik heb een uitzending over de Mormonen gezien. Wat vind je daarvan? En dan vertelt hij over wat hij gezien heeft. En dan moet ik erop reageren. En dan komt hij met andere christelijke ervaringen. Hij zegt over het misbruik in de kerk door priesters. En dan komt hij nog met dingen. En dan besef ik alleen maar, hé, hij is eigenlijk wel met christelijke dingen bezig. Ik kan nu nog niks zeggen, maar wie weet, dat komt wel. Maar je moet ergens beginnen. En dan zie je wat er gebeurt. En dan ben ik eigenlijk wel bemoedigd. Ik heb geen flauw idee van hoe het gaat eindigen, maar ik bid. En wij bidden voor deze mensen, voor het echtpaar. Ja, dat er toch openheid komt. Proberen we het belangstelling te hebben en liefde. En deze week kregen we dus ook de sleutel van een huis. Ja, stel je voor dat hij ligt in het bejaarde of het verzorgingstehuis. En als ze de sleutel is zou vergeten, dan kan ze toch bij ons de sleutel halen. En ze weet dat we ook heel veel weg zijn. Okay. Maar een teken van vertrouwen, dus daar ben ik blij mee. Maar we bidden maar, wie weet wat er nog gaat komen met mensen die het heel duidelijk hebben afgewezen. Niet voor hen. Hè. Voor ons is het goed, maar niet voor hen. Ze hebben het niet nodig. Gewoon maar door getuige te zijn. En dat kan heel eenvoudig. Je kan door een heel klein woordje kan je iets laten zien van wat je gelooft. Je hoeft niet altijd, als je met iemand in gesprek gaat, het evangelie helemaal uit te leggen. Soms één woordje. En ook de ik-boodschap. Misschien heb ik dat nog wel eens gezegd. Hè? Je kan spreken over de actualiteit. En een klein zinnetje van, ja, ik ben niet helemaal verbaasd, want ik lees de Bijbel. En er kan misschien een reactie op komen. Je moet niet zeggen tegen iemand, je moet de Bijbel maar eens gaan lezen en dan ga je wel ontdekken wat er allemaal gaat gebeuren. Dat is slecht, want dan ben je in de aanval en dan zit je iemand met zijn rug tegen de muur. Begrijp je? De ik-boodschap is, dat is getuigen. Een getuige zijn is gewoon vertellen wat je meegemaakt hebt. Dat is getuigen zijn. Als je iets moeilijks meemaakt of een accident zie je gebeuren en dan heb je daar niks mee te maken, maar je bent getuige. En misschien komt de politie en die vraagt, wat heb je gezien? En dan vertel je gewoon wat je gezien hebt. Dat is getuige zijn. En ik denk dat er voor ons een geweldige uitdaging is om door dat eenvoudige getuige zijn, dat we openheid krijgen en dat we uiteindelijk, wij hebben iets te vertellen, mensen. Wij hebben een boodschap voor deze wereld. Het gaat echt niet goed met de wereld. Het gaat niet goed met mensen rondom ons. Het gaat niet goed met ons land. Met de politiek, de normen en de waarden die verdwijnen steeds meer. We leven ook niet meer in een christelijk werelddeel. Heb ik misschien nog een keer gezegd, maar we leven in West-Europa. Europa, dat is humanistisch, officieel humanistisch. Het staat in de grondwet, de nieuwe grondwet, waar we allemaal mee eens waren, geloof ik. Of alle Europese landen, misschien wij persoonlijk niet. Maar we zijn humanistisch. En dat betekent de normen en de waarden van God gaan verdwijnen. En dat zie je nu met de vluchtelingenstroom. Ja, de Bijbel die spreekt over gastvrijheid voor degenen die op de vlucht zijn. Ik weet niet of je er blij mee bent dat de Bijbel dat zegt, maar dat zegt de Bijbel. Ik weet niet of we daar iets mee kunnen doen direct, maar dit is wel wat de Bijbel zegt. En je ziet, het wordt anders gezien in onze landen. En steeds meer, en er is polarisatie. Dit is een wereld in nood, een maatschappij in nood. Maar er zijn heel veel mensen in nood. Hoeveel gezinnen zijn er kapot? Hoeveel gezinnen zijn gebroken? Hoeveel oorlog is er in gezinnen en families? En soms ook een beetje oorlog in gemeentes. Wat is er veel te doen? Wat heeft Jezus nog veel te doen? Zending en evangelisatie, het komt eigenlijk heel dichtbij. Wij kunnen daar niet langs. Wij kunnen niet naast gaan. Wij kunnen niet naast ons neerleggen. Maar zoals wij hier zitten, wij hebben allemaal te maken met evangelisatie en met zending, met het doorgeven van de boodschap van God. Maar doe het wijs. Dat is ook onze tijd. Ik ga ook niet op een kistje staan in de straat of in de stad en het evangelie verkondigen. Nee, dat doe ik echt niet. Dan denk ik, dan ben ik dwaas bezig. Want ik moet het evangelie vertellen, ik moet aansluiten bij mensen waar ze zijn. En ik weet niet waar mensen zijn. Ik mag er wijs mee omgaan. Maar pas op voor de valkuil dat we zo gerespecteerd worden en zo aanvaard zijn, dat we denken, het is allemaal wel goed. Ja. Mensen vinden het fijn dat ik christen ben. Ja, maar er blijft een uitdaging dat zij verloren zijn als ze Jezus niet kennen. Ik denk dat we ook kunnen groeien in betrokkenheid, in zending en evangelisatie. Weet u wat er gebeurt in de wereld? Er gebeurt heel veel. Wij kijken enorm op tegen alles wat met moslim te maken heeft. Maar onder de moslims in de Arabische wereld, daar komen heel veel mensen tot geloof. Alleen het is niet erg publiek, omdat het is gevaarlijk voor hen. Maar er zijn heel veel mensen die tot geloof komen. Trouwens, misschien weet je dat ook wel. In alle werelddelen, behalve Europa, groeit de christelijke kerk. Dus in alle werelddelen, behalve Europa, daar groeit de christelijke kerk. Er gebeurt heel veel. Er zijn mensen die tot geloof komen in allerlei moeilijke situaties. Maar ben je op de hoogte, ben je betrokken bij broeders en zusters die vervolgd worden? Lees iets over Open Doors of over zendingsorganisaties. Er gebeurt heel veel in de wereld. Het koninkrijk van God, dat gaat voort. We hebben gezongen het lied over overwinning. Als Jezus komt, is er overwinning. Dat bemoedigt mij om getuige te zijn. En om te spreken en om mogelijkheden te zoeken en te vinden om toch te laten zien dat christen zijn iets betekent, iets is. Is dat niet een uitdaging, een geweldige uitdaging? Nou, ik wil vooral eigenlijk jullie laten nadenken over de valkuil voor het leven in deze tijd. En om betrokken te zijn, om opnieuw na te denken. Wat betekent het dat ik... En dat mag je allemaal zeggen, dus wijs maar even op jezelf, dat ik getuige ben van het evangelie van Jezus Christus. Je bent het. Wat een uitdaging. En als je er gelooft, als je er iets mee gaat doen, dan ga je ook overwinning zien. Dan ga je dingen zien gebeuren. Spectaculaire dingen, dat er heel logisch tot geloof komt. Nou, ik denk het niet. Maar het zou kunnen. Dat moet bij ons beginnen. En dan gaan mensen tot geloof komen als wij getuigen zijn. Laten we een moment bidden dat we echt daarin mogen groeien.